Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Kick-Ass Carrière Switch podcast. De podcast voor carrière switchers, vol tips over je mindset, het najagen van je carrière dromen, het ondernemerschap en interviews met mensen die al een gave carrière voor zichzelf gerealiseerd hebben. Alle ingrediënten die ervoor zorgen dat jij ook kunt gaan voor die droombaan. Ik ben Rina en ik heb er heel veel zin in.
Ja, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Dit keer heb ik weer een super gave gast. En misschien wel leuk even om te vertellen. De gast die ik vandaag in mijn podcast heb, was mijn kerstcadeautje. En dat weet ze zelf eigenlijk nog niet eens. Tenminste, dat denk ik, nee, ze is al mee aan het schudden. Heb ik haar helemaal nog niet eens verteld. Maar nou, als je ondernemer bent, krijg je een kerstpakket. Helemaal niks jullie samen. Maar ik gun mezelf wel elk jaar een kerstpakket in de vorm van... een beleving of een coachsessie waar ik op dat moment heel erg zin in had. En ik heb mijn afgelopen jaar dus een human design reading gegund voor kerst. En die human design reading was echt zo vet, zoveel herkenningspunten. Zoveel dingen die ik voor mijn bedrijf in kan zetten, voor mijn carrière. En daarom vind ik het echt super gaaf dat Hiske, die mij die reading heeft gegeven, vandaag de gast is in de podcast. Welkom Hiske.
Ja, thanks. Een kerstcadeau. Ik wil een kerstcadeau.
Ja, fijn hè. Hoeveel mensen kunnen dan wel niet zeggen dat ze een kerstcadeau zijn geweest voor iemand?
Heel leuk.
Hey, stel jezelf even voor.
Ja, ik ben dus Hiske. Ik ben, ik moet even nadenken, altijd 32. Ik woon in Rotterdam. En ik heb dus inderdaad een bedrijf in human design. Dus human design is, ik zal het even kort uitleggen, want misschien denk je nu, oh my god, wat de heck is dat? Human design is eigenlijk een systeem wat gebaseerd is op je geboortedatum. En dan kan je zien hoe je met energie omgaat. En ja, ik vind het echt een magisch systeem, omdat het mij gewoon zoveel inzicht heeft gegeven in mezelf. En ja, dat gun ik anderen ook. Dus dat is mijn business nu.
Ja, super gaaf. En ik sluit helemaal aan bij jouw mening. Ik was, moet ik heel eerlijk zeggen, in het begin een beetje sceptisch. Maar hoe meer dat ik hierover ging lezen, hoe meer ik dacht, wow, dit klopt. Zo bizar goed. Dit kan, ja, dit is geen goedkoop horoscoop, om het zo maar even te zeggen.
Nee, ja, ik ben dus ook helemaal niet van de horoscopen en dat soort dingen. Dus ik ben daar eigenlijk veel te nuchter voor, zou ik willen zeggen. Ja. Maar het was gewoon zo spot on. En het was ook veel, weet je wel, je hebt ook van die 16 personalities testen en al dat soort dingen. Maar daar val ik heel vaak in andere categorieën. En dan val ik in meerdere dingen, meerdere vakjes. En als je op verschillende momenten doet, dan heb je eigenlijk andere input en daardoor andere uitkomsten. En dit was gewoon zo spot on dat ik echt dacht, oh my god, ja. Magic.
Ja, ja, vond ik ook inderdaad. Hey, maar voordat we op het stukje human design in jouw bedrijf nu ingaan, vind ik het wel nog even... Interessant. Jouw carrièrepad is ook geen effe weg zonder hobbels en zonder zijwegen. En zo. Vertel even, want jij hebt echt superveel gedaan.
Ja, ik heb wel een beetje een vreemd pad gemaakt wat dat betreft. Ik heb gestudeerd voor ook design, maar ander soort design. Dus meer product design. Dus ik heb in Delft gestudeerd. Ik heb daar ooit zelfs de HEMA ontwerpwedstrijd gewonnen. Met een product wat in de winkel ligt, de décolleté portemonnee. Dus ik dacht, ik word een product designer. Dat liep even anders. Nou, op een gegeven moment ga je meer online in, want daar is meer werk in te vinden. Dus toen ben ik een online designer geweest. UX designer heet dat, user experience. Toen heb ik daar een paar jaar bij verschillende bedrijven gewerkt. Toen heb ik mezelf soort van omgeschoold naar tekstschrijver. Hoewel omscholen, ik kon al, vind ik zelf, goed schrijven. En toen ben ik voor mezelf begonnen als tekstschrijver. En zo ben ik eigenlijk... Oh ja, toen ben ik nog in dienst geweest als manager van alles. Bij een hele leuke werkgever. Waar ik ook weer UX deed, maar ook tekstschrijver. Maar eigenlijk een beetje meerdere dingen combineerde waar ik goed in was. En uiteindelijk ben ik daarmee gestopt en ben ik een bedrijf gestart in human design.
Ja, super gaaf. Dus jij bent... Ik vind wat ik interessant vind, wil ik wel even op inhaken. Jij zegt, ik heb mezelf omgeschoold tot tekstschrijver. En dan weet ik dat heel veel carrière switchers die naar deze podcast aan het luisteren zijn, vaak het bezwaar of de beer op de weg zien van, oh nee, dan wil ik helemaal iets anders, dan moet ik weer 4 jaar terug naar school. Hoe heb je dat aangepakt?
Ja, nou eigenlijk, het begon eigenlijk met een beetje een mindset shift. Dus ik had het boek gelezen, Atomic Habits, van James Clear. En daar schrijft hij over dat, dat het eigenlijk belangrijk is om je identiteit te switchen. Dus ik was nog geen tekstschrijver voor mijn gevoel. Dus ben ik eigenlijk in gesprek gegaan met allemaal verschillende freelance tekstschrijvers. Van oké, hoe doe je dat dan? Wat voor opleiding heb je gedaan? Toen merkte ik eigenlijk dat er best wel veel mensen helemaal geen opleiding hadden per se. Toen zeiden zij ook van, joh, maar je kan al heel goed schrijven. Je moet alleen accepteren dat je een schrijver bent. Als je schrijft, ben je een schrijver, punt.
Ja.
Dus toen ben ik eigenlijk mezelf heel te gaan vertellen dat ik tekstschrijver was. En dat ben ik ook toen, in het bedrijf waar ik toen zat, zei ik van, joh, en ik kan ook teksten schrijven. En ik kan ook, ik ben ook copywriter. En zo ben ik me een beetje gaan omvormen. Maar het was eigenlijk voornamelijk mijn eigen mindset switch, dat ik dacht, oké, ik moet nu de identiteit aannemen dat ik een tekstschrijver ben. En als ik dat niet doe, dan zal ik het ook niet zijn. En ik heb de opleiding niet nodig. Ik kan prima schrijven. Ik schrijf beter dan sommige mensen die wel de opleiding hebben gehad. Het is echt een stukje doen, zeg maar.
Ja, inderdaad. Wat jij zegt, gewoon gaan en dan gaandeweg bijschaven waar nodig. Of dingen oppakken, bijleren, whatever.
Ja, en tuurlijk, ik heb wel wat workshops gedaan. Ik heb wel wat relevante cursussen gedaan. Sowieso was ik al als hobby bezig met teksten schrijven überhaupt. Dus ik heb wel een blogcursus gedaan. Maar dat was eigenlijk meer om mijn hobby verder te ontwikkelen. En dan uiteindelijk ook die stap te durven maken. Een beetje extra... Ja, schouderklopjes verzamelen van ja, zie nou wel, ik kan het echt wel. Ik heb echt wel wat te bieden hier.
Ja, precies. Dus mocht je deze podcast aan het luisteren zijn en denken dat je dus weer 4 jaar terug naar school moet als je een carrière switch wilt. Nou, dat hoeft dus in 9 van de 10 gevallen niet. Tenzij dat je bijvoorbeeld hartchirurg wilt worden, dan is het aan te raden dat je weer terug naar school gaat. Maar dat is bij de meeste van de luisteraars niet. Dus het is een kwestie van, hoor ik jou zaken en jezelf toestemming geven en gewoon de titel al of de jas aantrekken van wat je graag wilt gaan doen en vliegier maken door het gewoon te gaan doen.
Ja. Precies dat. Ja. En tuurlijk, weet je, ik ben wel eens begonnen met wat mensen om me heen, maar eigenlijk merk je al heel snel dat op het moment dat je dat jasje aantrekt en dat je zegt, jongens, ik ben een tekstschrijver of ik ben een copywriter of wat het ook is wat je wil zijn, mensen geloven je direct. En het is eigenlijk vooral je eigen onzekerheid die je teruggereflecteerd krijgt van anderen op het moment dat je zegt, ja, nou, maar ik ben niet zo goed hoor. Of dat.
Ja, precies. Dus als jij zelf al weifelend overbrengt, dat is hetzelfde als in een sollicitatiegesprek, jezelf naar beneden gaat zitten praten, dikke kans dat je dan de functie niet krijgt. En dat geldt eigenlijk voor alle functies die je zou willen, of een bedrijf wat je zou willen beginnen, of een baan die je uit zou willen oefenen.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Hey, en je hebt dus van alles gedaan, maar je werd vast niet op een dag wakker. Nou, vandaag ga ik een bedrijf beginnen in human design. Hoe ben je op dat idee gekomen? Hoe is het op het pad gekomen?
Ja, het is eigenlijk heel, heel random gelopen wat dat betreft. Heel erg, ja, misschien wel geleid zou je het kunnen noemen. Maar ik was begonnen dus bij, dat was even kijken hoor, moet ik even goed nadenken. 2020 was dat. Toen ben ik begonnen bij een baas waar ik... het manager van alles was met een hele leuke positieve ondernemende baas. Dus dat was haar onderneming. Dus ik vond het al heel tof dat ik onder haar mocht werken. Heel veel van haar kon leren als ondernemer zijn er überhaupt. Want ik deed dus ook nog daarnaast een beetje als tekstschrijver voor mijn eigen bedrijf. En zij bracht me eigenlijk opnieuw in aanraking met human design. Dus het was al een keer eerder op het pad gekomen, maar toen pakte het me niet zo. En zij hielp me echt, zeg maar, het erin duiken. En zij zegt, joh, kan ik je zo... Zal ik het je anders verder uitleggen? Zal ik je daarin meenemen? Dus dat heeft ze gedaan. En toen was ik eigenlijk hooked. En dan is er, zeg maar, voor mij in mijn design staat er een stukje dat ik echt, zeg maar, heel veel informatie verzamel. Dus toen ging mijn knop gewoon om. En toen ben ik een soort van informatie verzamelwoede heb ik gekregen, zeg maar. Alleen maar dingen inhaleren en onderzoeken voor mezelf. En ik vond het gewoon een mateloos interessante hobby. En naarmate de maanden eigenlijk vorderden en verder verstreken, kreeg ik steeds meer vragen van mensen in mijn omgeving, omdat ik erover deelde van, joh, kun je dat niet eens voor mij uitzoeken? En hoe zit het dan bij mij? En eigenlijk steeds meer vragen, tot een van mijn vriendinnen zei, joh, je zou eigenlijk readings moeten geven. En ik zei wel, nee, joh, dat is niks voor mij. Nee, joh, gek idee, hoe is niet dat? En toen zei ze, weet je het zeker? Want ik heb al wel een klant voor je. En toen dacht ik, oké, nou weet je, let's give it a go. Ik ga het wel gewoon proberen en ik zie dan wel. Dus ik zei, dat is goed. Dan doe ik de eerste variant gratis. Dus ik heb die eerste reading gegeven en toen merkte ik eigenlijk ten eerste, ik ben er best wel goed in. En ten tweede, het was echt een hele goede manier om nog meer informatie te verzamelen, maar vooral in context te plaatsen. Want ik verzamelde allemaal bits en pieces, zeg maar, van mijn familie en een stukje van mijn vriend en een beetje van vriendinnen en een beetje van mezelf. Maar het grote plaatje was er nog niet. En dit hielp me heel erg om een groter plaatje, maar wel in een kader te zien, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk is het zo gaan lopen en nou ja, zij heeft er gedeeld op Instagram. Ik was zeg maar nog niet openbaar dat ik dit readings gaf en toen kreeg ik alleen maar berichtjes in mijn DM van joh, hey, geef je ook readings en kun je mij dat ook doen en wat kost dat dan? En nou, dus toen ben ik ze een beetje via de DM gaan verkopen en dat liep eigenlijk best wel snel, best wel heel erg storm. Ja, dus zo is dat een beetje gebeurd.
Ja, ik zit een klein beetje met open mond naar dit verhaal te luisteren. Weet je wat ik zo gaaf vind? Dat jij ergens gaat jouw interesse naar uit. Je gaat steeds meer informatie verzamelen. Waarschijnlijk straal je er dan zelf ook een bepaalde enthousiasme over uit. En die enthousiasme is besmettelijk. Tenminste, ja. Dat zie ik ook bij heel veel van mijn klanten. Als ze vorige week hebben twee mensen een traject bij mij afgesloten. Ze wisten nog niet alle twee wat ze graag wilden doen, maar ze waren zo enthousiast over wat ze over zichzelf hadden ontdekt, wie ze waren in de kern, wat ze belangrijk vonden, wat ze supergoed konden, zonder dat ze daar meteen een functietitel aan konden plakken. Maar door met iedereen daarover te praten en waar ze naar op zoek waren, zij hebben alle twee via hun netwerk een baan gekregen. Dus dat vind ik super vet. En dat is eigenlijk ook een beetje wat ik in jouw verhaal terug hoor. Weet je wat, je hebt... Vaak denken startende ondernemers, oh, ik heb een website nodig en ik moet de logo laten ontwerpen en ik moet me inschrijven bij de Kamer van Koper. Maar ja, dat is op een gegeven moment is het allemaal wel handig om te doen, maar het is niet per se noodzakelijk om al te beginnen.
Nee, zeker niet. Ja. Nee, en dat is ook zo grappig, want ik heb dus heel veel... kijk, zoveel mensen had ik niet op Instagram, maar laten we zeggen dat ik 300 volgers had of zo op Instagram. Maar die had ik eigenlijk geworven door deels vrienden en familie, zeg maar. En deels mensen die mij volgden omdat ik deelde over copy en over teksten en over online zichtbaarheid. En ik heb daar ongeveer 30% heb ik van geconverteerd.
Ja, wow.
Naar klant. Gewoon puur omdat ik er zo enthousiast over was. Terwijl, ja, blijkbaar heb ik de juiste mensen aangetrokken die mij ook leuk vonden. En daardoor, ja, whatever ik deed, vonden zij ook leuk. Ja. Wilden ze dat ook wel ervaren, zeg maar.
Ja, en dit, hè, deze tip, hè, dus vanuit enthousiasme vertellen waar je over aangaat. Is dit vanuit Human Design bekeken een tip die voor iedereen van toepassing is? Of is dit ook nog, want ik weet dat wij toevallig dezelfde types zijn... Maar is het per type ook nog verschillend, zeg maar?
Ja, dus nou ja, wij zijn allebei generator. En dit geldt sowieso ook voor de manifesting generator. Nou, dan heb je die twee samen al 70% van de doelgroep te pakken van de samenleving. Dus daar geldt het 100% voor. Maar in principe werkt het wel voor iedereen. En kijk, als je een manifester bent, dan werkt het ook als je aanstekelijke energie hebt. Maar het energieveld werkt een beetje anders van een manifester. Dus een manifester mag wat meer echt zelf je klanten benaderen, zeg maar. Terwijl een projector, ja, bij een projector werkt het echt helemaal goed zo. Dus echt helemaal bezig zijn met wat je zelf leuk vindt. Vanuit daar delen, dan komen mensen naar je toe. Want voor projectors is het belangrijk dat mensen ze komen uitnodigen. Maar wat er bij mij is gebeurd, dat mensen mij in de DM kwamen vragen of ik ook readings gaf. Dat is voor een projector dus ook heel goed.
Ja, ja, super gaaf. En voor de mensen die nu aan het luisteren zijn en denken, generators, manifestors, waar hebben ze het over? Waar kun je berekenen wat je bent en wat voor gegevens heb je ervoor nodig? En voor de leken onder ons.
Ja, je kunt inderdaad je eigen chart opvragen op bijvoorbeeld mybodygraph.com. Nou weet ik de andere website. Er zijn ook van meerdere websites. Het beste is gewoon even googlen Human Design opvragen of Human Design Chart. Dan komt er altijd wel iets naar boven waar je het kan opvragen.
Ja.
En wat je daarvoor nodig hebt is je geboortedatum, je geboortetijd. Het liefst zo specifiek mogelijk. Zou je kunnen opvragen in bijvoorbeeld een geboorteboekje of je geboortekaartje of je ouders en anders de gemeente.
Ja.
Is iets van €13. En je geboorteplaats.
En dan kun je dus berekenen en daar komt dan een bepaald type uit. Hè? Die types wat jij net al benoemde, volgens mij hebben we er nog eentje niet gehad. Maar mocht je nou dit aan het luisteren zijn en denken, oh, dit vind ik interessant, hier wil ik meer van weten. Ik wil sowieso opvragen welk type ik ben en wat er allemaal bij hoort. Maar ook met betrekking tot de uitleg en zo. Jij deelt daar echt superveel over, Hiske, op jouw social media, onder andere Instagram ben je heel actief. En op jouw website.
Ja, klopt. Ja.
Noem hem even. Hier is het reclameblok, jongens.
Als je meer wil weten over human design, dan kun je terecht op allesoverhumandesign.nl. En in de blogs heb ik daar wel wat informatie. Ik heb daar bijvoorbeeld ook over hoe je het precies kan uitrekenen, waar je het kunt vinden en dergelijke. Dus als je zoekt op human design berekenen, dan kom je hoogstwaarschijnlijk op mijn blog uit. En op Instagram ook alles over human design.
Ja, top. Ik zal de linkjes naar jouw website en naar jouw Instagram even in de show notes zetten. En ook de blog waarin de algemene uitleg wordt gegeven over human design. Dus mocht je dit terug willen lezen, kijken, luisteren, klik dan vooral eventjes door. Hey, Hiske, ik ben ook benieuwd naar hoe jij jouw human design specifiek inzet. Wat doe jij bijvoorbeeld anders nu dan toen jij nog niet wist over human design? Hoe je dat inzet in je carrière bijvoorbeeld.
Ja, nou dat is wel een grappige, want ik kwam er eigenlijk achter. Kijk, ik weet van mezelf, ik ben kritisch. Ik weet van mezelf, ik stel veel vragen. Alleen dat wordt niet door iedereen gewaardeerd. En dan ga je dat zeg maar een beetje onder de duim houden. En tuurlijk, dan vertel je dat op een sollicitatie, op een mooie manier. Dat mensen denken, oh ja, zij is heel kritisch, dat hebben we nodig. Terwijl in de praktijk vinden ze je alleen maar irritant, omdat je aangeeft wat er allemaal niet klopt. En dat willen heel veel mensen heel vaak niet weten. Dus dat was een stuk wat ik eigenlijk heel erg een beetje weggestopt had van mezelf. En vooral het heel veel vragen stellen. Terwijl als ik in mijn design kijk, dan kom ik er dus achter dat het een heel belangrijk onderdeel is van mijn design. En dat is omdat ik een eerste lijn zit in je profiel. Als je dat wil opzoeken, kan je dat opzoeken. Maar dat hoef je verder niet te weten. En dat was voor mij zo'n opluchting. Want ik kreeg zo vaak te horen, komt ze weer met de vragen. Terwijl ik denk, ja, lieve schat, ik stel hier een vraag omdat ik voel dat jij het niet snapt. En ik weet welke vraag ik moet stellen om het antwoord te horen, zodat het voor jou klikt. Ja. En dat is iets wat ik heel vaak in mijn loondienstbanen deed. Dat mijn team, was zeg maar bij softwareontwikkelteams, daar zat ik bij. En dan dat team, ja, weet je, de jongens die zeiden allemaal verder niks, de developers. En ik denk, ja, jongens, wij zitten helemaal niet op één lijn hier. Wat de product owner zegt en wat jullie gaan maken, dat komt niet overeen. Dus ik probeerde altijd een beetje daartussenin te gaan zitten. En op die manier dus heel veel vragen te stellen. En nu heb ik dus echt omarmd van, joh, dit vragen stellen, dat is gewoon een kracht van mij. En dat mag er zijn. En dat is juist. Ja, weet je wel, daar kan ik wat bijdragen.
Ja, precies. Dat is uniek. Maar weet je wat het ook is? En ik denk dat sowieso veel mensen dit herkennen. Als je maar vaak genoeg hoort waarom je niet gewaardeerd wordt, of wat mensen niet zo fijn aan jou vinden, dan ga je daar op een gegeven moment vanzelf wel een beetje onderdrukken of wegdrukken of een masker opzetten om je maar aan te passen aan die ander. Terwijl, lijkt mij, is het dan super fijn om zwart op wit eigenlijk te zien van, nee, dit hoort bij jou, dat is je unieke kracht. En dan de mensen die jou daar in eerste instantie misschien op afwezen, dat waren misschien niet de juiste mensen.
Nee, precies.
Die niet in jouw inner circle moeten zitten, zeg maar.
Ja, en dat was ook zo tof met dus de baas die mij inzicht gaf in human design. Want zij zei ook heel letterlijk van, nee, maar ik wil juist dat jij er nog even overheen gaat om het te editen. Want ik wil juist even jouw visie, omdat ik daar overheen kijk. En dan is het inderdaad niet meer iets wat je weg hoeft te stoppen, maar gewoon wat gewaardeerd wordt en wat je kan inzetten, zonder dat je zeg maar op je tong moet bijten, omdat je denkt, dit kan beter.
Ja, dat je je aan moet passen, zeg maar, omdat de rest hen niet kan waarderen. Ja, super. Ja. Dus dat is sowieso een voordeel van human design. Kun je nog een ander voordeel noemen van human design in combinatie met je carrière?
Voor mij was een heel groot inzicht eigenlijk. En dat klinkt te stom voor woorden, maar voor mij was dat echt nodig. Ik moet doen wat ik leuk vind. En dan heb ik energie. En ik ben zo geconditioneerd geraakt afgelopen jaren. Met opmerkingen zoals, je wordt er niet voor niks voor betaald. Anders zou je het gratis doen. Dat soort opmerkingen. Waardoor ik een overtuiging had van, ja, werk hoort niet leuk te zijn. Tuurlijk, je mag het best een beetje leuk vinden. Maar als ik soms niet op mijn plek heb gezeten. Ja, goed, ik moest het natuurlijk daar leren. Maar het gaf gewoon zo'n vrijheid om te voelen van, oké, wauw, als ik doe wat ik leuk vind, dan krijg ik daar energie van. Het klinkt zo simpel als ik het zo zeg. Maar het was voor mij echt een heel erg belangrijk, belangrijk inzicht, zeg maar.
Ja, en het is helemaal... Weet je wat het is? Het is simpel en tegelijkertijd zo complex. Want wat jij zegt, ik denk dat zo ongeveer de hele maatschappij zo is opgevoed. Je weet, je werkt niet omdat het leuk is, maar omdat het nou helemaal moet. En er moet brood op de plank komen. En iedereen doet werk omdat hij moet werken. En niet per se omdat het zo leuk is. Als je iets wil doen wat leuk is, doe je dan maar in je vrije tijd voor als hobby. Dat is een beetje... Dat is ook wat heel veel klanten van mij zeggen. Terwijl... dus ja, het is aan de ene kant lijkt het heel simpel, doe gewoon wat je leuk vindt, maar aan de andere kant doen zoveel mensen dat niet, dus het is tegelijkertijd zo complex. En als je dan weer terugpakt naar hoe jij net vertelde, hoe jij gestart bent met jouw bedrijf, denk ik, dat is echt de ultieme vorm van doen wat je leuk vindt en daardoor zo snel groeien.
Ja, precies dat. En het is ook iets wat ik niet met mijn hoofd had kunnen bedenken.
Nee, super vet. En dit doen wat je leuk vindt, hè, is dat specifiek voor ons type, de generator? Of heb je bij de andere types ook nog andere inzichten of iets? Hoe je het noemen?
Ja, verschillende dingen. Sowieso denk ik dat in de basis voor iedereen is het belangrijk om te doen wat je leuk vindt.
Ja.
En de types die ik net al even noemde, sowieso voor iedereen is het altijd doe wat je leuk vindt. Maar voor de generator en de manifesting generator is het extra belangrijk, omdat daar je energie in, zeg maar, één op één direct van afhankelijk is. Ja. Dus dat is super belangrijk. Maar wat bijvoorbeeld heel belangrijk is voor een manifester, die worden allemaal heel erg klein gehouden, omdat ze eigenlijk, ze zijn hier om nieuwe dingen te initiëren. En om eigenlijk de weg open te breken en nieuwe, ja, innovatief te zijn. Ja, en dat stoot heel veel mensen ook tegen de borst. En helemaal als je in een gezin bent opgegroeid waar je ouders dat niet zo goed konden waarderen. En doe maar gewoon eens al gek genoeg. En niet zo op de voorgrond treden en hou je maar klein en zeg maar onzichtbaar.
Ja,
dan heb je een gigantische potentie die je eigenlijk onderdrukt, wat super zonde is. Dus voor een manifester is het ook heel erg die ruimte innemen en durven nieuwe dingen te doen en durven af te wijken eigenlijk.
Ja, en ik heb ooit eens gehoord, volgens mij in een podcast van jou, over een manifester dat er eigenlijk vroeger de koningen waren.
Ja.
En dat de leiders, zeg maar, en die al veel eerder zien, dit gaan we doen, deze kant moeten we op. En dat het volk, de meute, zeg maar, een beetje... dan nog helemaal niet ziet wat die manifester ziet. En dat kan ook best wel... Nou, mocht je jezelf hierin herkennen... test even of download die bodygraph... kijk even wat voor type eruit. Maar dat kan ook best alleen voelen.
Ja, zeker. Ja. En ook omdat je... je werkt gewoon een beetje anders. Jouw energie werkt een beetje anders. En als je daar niet bewust van bent... Ja, dan ga je eigenlijk in een pad lopen... wat helemaal niet voor jou bedoeld is.
Ja, en dat is hoe dan ook, maakt niet uit wat voor type je bent of wat eruit komt, zeg maar. Maar dat is voor iedereen wringt dan de schoen en loop je vroeg of laat echt helemaal op leeg.
Ja, en dat is het mooie aan human design, want het geeft je gewoon inzicht in, hoe zou ik in basis zijn, zeg maar? Of ja, hoe werkt voor mij de energie het meest soepel?
Ja.
En als je dat weet, dan kun je daar je leven iets meer gaan inrichten. En dan gaat het veel meer stromen. En weet je wel, als kind zijn we nog veel meer in die flow. Dat je heel erg doet wat natuurlijk is voor je.
Ja.
Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je eigenlijk dat soort overtuigingen meekrijgt. Of dat je in bepaalde systemen wordt gedrukt. Of omdat je vaak genoeg hebt gehoord van hou je kop maar omlaag.
Ja.
Terwijl je dan drijf je eigenlijk steeds verder af van jezelf. En de meeste mensen krijgen rond hun 30ste, projectors meestal rond hun 40ste, maar de meeste mensen krijgen rond hun 30ste best wel even een klap te verduren. Omdat dan staat een bepaalde planeet staat weer op dezelfde plek. En die komt eigenlijk even de balans opmaken.
Ja.
En heel veel mensen komen er rond hun 30ste achter dat die balans eigenlijk wel heel erg verkeerd staat.
Ja.
En dat ze zo ver van zichzelf afgedreven zijn. Dus dat is waarom er heel veel mensen een burn-out krijgen. Maar het kan ook op een andere manier die les komen. Dus misschien dat je altijd voor je ouders hebt gezorgd en dat ze plotseling komen te overlijden.
Ja.
Waardoor jij nu helemaal je leven anders gaat inrichten. Of dus dat je wordt ontslagen. Wat eigenlijk een kleine gift is, zeg maar. Omdat je het de mogelijkheid geeft om eens te gaan kijken van... Hey, maar waar sta ik eigenlijk en wil ik dit nog wel?
Ja, precies. Dus soms als je de knoop zelf niet door kunt hakken, dan krijg je iets. En dan klinkt het alsof je een cadeautje krijgt wat op dat moment echt niet zo voelt. Ik heb zelf ooit een burn-out gehad en achteraf kan ik daar echt als een cadeau zien. Maar toen ik er middenin zat, toen had niet alleen ik er superveel last van, maar mijn omgeving ook. Maar dus, dat is vaak een conclusie die je achteraf kan trekken. Maar dat is wel iets wat je aan kan grijpen om te kijken, om inderdaad wat jij zegt, de balans op te maken en te kijken, oké, hoe nu verder? En als ik nou toch opnieuw in mag gaan kleuren, waarom dan niet in de kleurplaten die mij aanstaat?
Ja, precies.
Ja, mooi. Hey, je hebt net al even verteld hoe je gestart bent met jouw bedrijf. Vanuit enthousiasme, je nieuwsgierigheid volgen en vanuit daar. En dat communiceren met de buitenwereld en vanuit daar haakjes en mensen krijgen die daarin geïnteresseerd zijn. Hoe ben je uiteindelijk daar, heb je daar je fulltime ding van gemaakt? Want jij doet alleen dit, toch?
Ja,
ja, precies.
Ja. Hoe heb ik dat gedaan? Ja, ik werkte eerst nog in loondienst, part-time. Dus dat zorgde sowieso voor de vaste lasten, dat ik daar me niet druk om hoefde te maken. En eigenlijk is het een continu proces van gewoon proberen. Ja. Dus ik ontdek dingen uit mijn design en dan kijk ik of ik dat kan toepassen. Een van de dingen in mijn design bijvoorbeeld is dat ik best wel goed dingen kan verkopen. Alleen, het is voor mij helemaal onbewust. Dus als je zo'n chart voor je hebt, dan is die, ja, alles wat onbewust is rood. En dan ga je dat ook toepassen en dan ga je ook merken, oh oké, okay, hey, als ik nu denk, oh ik moet op maandag een sales story doen, want ik moet nog wat verkopen, ja dan verkoop ik niks. Terwijl als ik vanuit enthousiasme uit een sessie kom en helemaal enthousiast deel en daarna, oh trouwens, zeg maar een linkje maak naar dat iemand ook zo'n reading kan boeken, ja dan verkoop ik dus wel.
Ja, super gaaf.
Dus het is eigenlijk een constante... Ja, een probeersel zeg maar, en uitzoeken. En ik moet wel zeggen, omdat ik daarvoor al een bedrijf heb gehad als tekstschrijver, was ik al bezig met het ondernemerschap. Dus ik was al bezig met hoe werkt dat met simpele dingen als een boekhouding en btw. En hoe werkt dat met offertes? Dus zeg maar, dat stuk had ik allemaal al een beetje gehad.
Ja.
En nu is eigenlijk de vraag meer, hoe blijf ik dicht bij mezelf? Hoe blijf ik doen wat ik leuk vind? Want het is zo makkelijk om... overweldigd te raken door alle aanvragen en dan maar niet meer te voelen wat het eigenlijk met je doet. Dus vorig jaar, even kijken wanneer was dat, vorig jaar zomer, toen kreeg ik zoveel aanvragen dat ik het eigenlijk niet zo goed kon handelen en dat ik eigenlijk helemaal de joy eruit kwijt was.
Ja.
Dus toen dacht ik ook, oké, even streep erdoor en dat is het lekkere. Als je ondernemer bent, je kan zelf je agenda bepalen, streep erdoor, dan even vakantie en daarna even een maand extra tijd om te herkalibreren.
Ja.
En weer opnieuw voelen. En weer terugkomen bij jezelf. Van oké, okay, wat vind ik nu leuk? En welke stukken niet? En ja, continu reflecteren eigenlijk.
Ja, sowieso heel herkenbaar. Ik denk sowieso als je onderneemt... iemand zei ooit tegen mij... ondernemen is de meest extreme vorm van persoonlijke ontwikkeling. Denk ik dat dat echt klopt. Ja. Want je komt jezelf echt veel eerder tegen. Maar ook als je in loondienst bent... Je raakt zo snel afgeleid van wat je eigenlijk echt graag wil, doordat er van alles op je pad komt en je dan maar meegaat in de stroom van bijvoorbeeld iemand anders, je leidinggevende collega's of bepaalde taken die gedaan moeten worden. Dus die tip van continu blijven reflecteren om te kijken, oké, wat vind ik nou echt leuk? Wat vind ik echt niet meer leuk? En hoe kan ik daar dan weer veranderen? En net als wat jij zegt, even pauze nemen en dan daar weer bij stilstaan. Is sowieso echt een super goede tip.
Ja, en dat is ook, weet je wel, we zeggen heel vaak van joh, zorg dat je een baan hebt waar je geen vakantie van hoeft. Nou, dat is natuurlijk ideaal. Maar alsnog, neem die pauzes wel. Want die vakantiemomenten zijn wel de momenten dat even alles, zeg maar, dat je alles durft los te laten. En dat je even, ja, dat je even de tijd neemt dat, zeg maar, alle stof even kan neerdwalen.
Ja.
Om te kijken van oké, maar... Hoe sta ik er echt voor?
Ja, precies. Ja, mooi. Ja, dat is. En ik heb echt een van het allerleukste werk wat er is. Maar ik heb die momenten ook nodig. Want ik merk ook dat als ik maar doorga en blijf jakkeren. En dan bijvoorbeeld mijnen gaan helemaal vol zitten met afspraken. En ik geen tijd meer heb om te creëren of om te lummelen. Zoals ik het zelf wel eens noem. En lummelen klinkt echt heel denigrerend of niks doen. Maar dat is juist de tijd voor mij waarin ik... Waarin er van alles komt. Ideeën of zin om een podcast op te nemen of weet ik het veel allemaal. Dus dat is, weet je, als je weet van jezelf dat je bijvoorbeeld lummeltijd nodig hebt, dan heb je dat in te calculeren. Ja. Want anders ga je vroeg of laat, hoe leuk je werk ook is, nou, je zit tegen Heug en Meug in door. Is dat normaal Nederlands of is dat Brabants?
ik snap het in elk geval.
Oké, gelukkig. Hey, Iske, ik ben al benieuwd, wat is jouw allergrootste, wat beschouw jij als je allergrootste succes op carrièregebied?
Oeh, zo, dat vind ik een moeilijke vraag.
Ja?
Dan ga ik toch al heel snel denken aan dingen die van buitenaf, hoe ze er van buitenaf uitzien. Ik denk dat zeg maar het feit dat ik nu een business heb staan, daar ben ik echt extreem trots op. Want dat had ik heb altijd de overtuiging gehad, ik ben geen ondernemer. Want in mijn designopleiding had iedereen al een eigen bedrijf daarnaast. En die vonden het ook hartstikke leuk om dan naast dat je 40 uur per week studeerde ook nog daarnaast hun eigen bedrijf te hebben. En ik dacht echt alleen maar, waarom zou je jezelf dat aandoen?
Ja.
Ik snapte dat niet, want ik had blijkbaar, dat was niet het gebied waar ik op had willen ondernemen, duidelijk. Dus ik denk dat het feit dat ik dus een business heb gebouwd en dat mensen mijn platform nu kennen. En dat ik, weet je wel, bij sommige stukken bovenaan kom te staan in Google en zo, dat is wel echt heel vet. En vooral ook omdat ik heb eigenlijk heel letterlijk gebouwd, en dit is helemaal tegen wat ik heb geleerd op mijn designopleiding. Ik heb gebouwd wat ik miste. Dus, en dat noemen ze ego-design in de designwereld, in de productontwerpwereld. Want je mag nooit ontwerpen voor jezelf. Want dat is niet, weet je wel, jij bent een uniek iets. En natuurlijk zullen er wel wat mensen, maar je moet eigenlijk onderzoek doen. En dat is ook een beetje wat voor mij een beetje er tegenin gaat. Ik ben zo bezig met mezelf. En daar zoek ik mensen bij die daarbij passen.
Ja, mooi.
Maar tegelijkertijd heb ik ook een achtergrond waar ik heel veel research heb gedaan. En heel veel gebruiksonderzoek heb gedaan. Dus die twee werelden, die clashen nog wel eens. Dus ik doe eigenlijk allebei wel een beetje. Maar
ja. Hey, want als jij zegt, hè, ik heb eigenlijk gebouwd op wat ik miste, wat was dan wat je miste?
Nou, toen ik in human design wereld terechtkwam, toen was er één Nederlands boek. Het is er misschien zo ondertussen wel meer, maar in elk geval één Nederlands boek. En daar was ik niet zo erg fan van. Ik vond het niet zo lekker lezen. Ik vond het niet zo'n heel goed verhaal. Word ik volgens mij ook op afgerekend over het feit dat ik dat vind. Maar dat even terzijde. Ik weet niet, het was hem niet. Dus toen ben ik geswitcht naar Engels, want daar heb je veel meer. En toen dacht ik, jeetje, ik mis echt het praktische. Van oké, het is leuk dat je dit zo omschrijft, maar hoe werkt dit dan in het gewone leven, weet je wel? Hoe pas je dit dan toe? Wat zegt dit dan? En naar mijn gevoel was dat er niet. Het was alleen mensen die opnieuw de originele informatie uitspuwden.
Ja.
Maar het kwam niet echt binnen. En op het moment dat ik eigenlijk van heel veel verschillende plekken die informatie verzamelde. En ik eigenlijk bij verschillende mensen hun ervaringen eruit ging halen. Toen pas begon het echt te leven voor mij. En toen dacht ik, waarom is dit niet in Nederland? En dat is wel echt een heel bewuste keuze geweest om dat in het Nederlands te doen. Want mijn Engels is echt een probleem niet. En als ik het in het Engels zou doen, zou ik een grotere doelgroep hebben in de wereld, zeg maar. En af en toe mis ik ook wel die aansluiting, dat ik denk, oh, ik wil daar ook bij zijn. Ik wil ook meedoen in al die leuke online podcasts en dergelijke.
Ja.
Maar ik heb heel bewust voor Nederland gekozen, want daar zat zo'n groot gat in de markt, zou je het kunnen noemen. Maar daar zat zo'n behoefte om het gewoon in huistuin en keuken uit te leggen. Want het is zo'n moeilijk, complex systeem.
Ja.
En met die Engelse woorden zijn er ook heel veel mensen voor wie Engels wel moeilijk is. Toen dacht ik, ja, dit moet er gewoon zijn.
Ja, mooi. Wanneer komt jouw boek?
Je bent echt al zoveel ze niet vragen. Zodra mijn sacral mij een positieve respons geeft, dus nog niet.
Oké, en voor de luisteraar, als jouw sacral nou op dit moment een positieve respons had gehad op deze vraag, dan zou de boek er komen.
Ja, want wat er dan gebeurt is eigenlijk, dan zegt mijn lichaam van ja, dit is de richting waar je op mag. En dan krijg ik ook de energie eronder.
Ja.
En dan heb ik ook de energie om te gaan schrijven. Want als ik het nu ga schrijven zonder die respons, en dat is heel moeilijk hoor, want ongeveer alles in mijn bedrijf ben ik continu tegenin. En oh nee, toch niet. Oh, er tegenin. Oh nee, toch niet. Ja. Aan het doen. Maar dan gaat het veel soepeler. En dat is als je een generator of een manifesting generator bent, dan kun je eigenlijk op je onderbuikgevoel vertrouwen.
Ja, dat vond ik een van de echt supergoeie tips vanuit Human Design inderdaad, om daarmee aan de slag te gaan, ook in mijn bedrijf. En wat ik ook grappig vind, hè, we hebben wel via de DM contact. ik weet al nog niet eens meer waar het over ging, maar jij stuurde mij laatst. Oeh, en toen dacht ik, oh kijk, zie je, ze gaat aan. Dit is haar secret, of hoe je het allemaal kon noemen.
Ja, dat is volgens mij ging het over Rollercoaster Tycoon.
Oh ja, ja, inderdaad. Rollercoaster Tycoon of Sims.
De Sims.
Zo begon onze reading. Ja, en toen zei ik, ja, de Sims, nee, ik vind echt 10 keer niks, want dat is zo doelloos. En toen bleek uiteindelijk daar ook een connectie te zijn met mijn chart.
Ja, ik weet het niet meer, maar ik geloof het ook inderdaad. Ja,
superleuk. Gaaf. Oh, ja. Hey, ben ik even benieuwd, hè? Heb ik jou net naar jouw grootste succes gevraagd of je ook nog last hebt van onzekerheden?
Oh my god, all the time. Dit is heel grappig. Dat is heel grappig, want mensen verwachten dat niet bij mij. En ik denk dat dat komt bij een Aries rising. Ik weet daar nooit zoveel van, maar het schijnt dat ik heel vurig overkom als mensen mij eerst ontmoeten en dat ik heel zelfverzekerd overkom. Maar, oh mijn god, ik hang aan elkaar van onzekerheden.
Echt? Ja. Vertel eens, noem eens jouw grootste onzekerheid. Wil je dat delen?
Ja, zeker. Ja hoor. Een van mijn grootste onzekerheden is denk ik dat ik niet genoeg weet. En dat ik, en vooral in de human design wereld, je hebt een beetje twee kampen, zou je het kunnen noemen. Dus je hebt het kamp dat zegt, je moet het precies vertellen met de woorden zoals het origineel is geweest, zeg maar. En je hebt mensen die het gewoon wat losser maken en anders uitleggen. En ja, ik vind dat praktischer. Dus ik ben meer dat kamp.
Ja.
Maar ik heb dus geen opleiding gedaan voor human design. Dus ik heb allemaal zelfstudie gedaan. En ik heb echt genoeg. Weet je wel, ik heb workshops gedaan en mentorships en memberships en cursussen. En nou ja, weet ik veel. Ik heb van alles verzameld. Maar ik heb niet de officiële opleiding gedaan die meerdere jaren duurt, de analistenopleiding.
Ja.
En daar krijg ik nog wel eens opmerkingen over van de mensen die dat wel hebben gedaan. Over dat wij het systeem zouden vervuilen of dat het, ja.
Ja,
dat
het,
ja zeker, ja. En dat vind ik wel echt heel, lastig.
Ja?
Want ik heb altijd het gevoel van, ja, straks vertel ik iets wat niet klopt of zo.
Ja, en stel dat het gebeurt, waar dan?
Ja. Een goede vraag. In principe niks. Want de andere kant, hoe ik erin sta, is ook op het moment dat jij iets aan het systeem hebt, dan heeft het je al geholpen, dan is het al winst.
Ja.
En daar gaat het om. Het gaat er niet om dat je je aan dit nieuwe systeem gaat vasthouden en dat je nieuwe richtlijn wordt. Nee, het is een hulplijn eigenlijk. En uiteindelijk, degene die in charge is, ben jij zelf met jouw lichaam. En het helpt je vooral om je op je lijf te gaan vertrouwen. Maar ja, ik merk wel dat ik het heel lastig vind om me daarover uit te spreken tegenover de diehard, zeg maar. Of ik noem ze altijd de human design politie.
Ja, de maffia, dat klinkt het een beetje.
Ja, precies. Dat ik echt, ja, weet je wel, dat ik dan weer bijvoorbeeld mijn visie op iets deel en dan krijg ik dan soms wel backlash op. Dat ik echt, ja, dat vind ik echt lastig. Om dat naast me neer te leggen.
Waar merk je dan aan dat je dat lastig vindt? Merk je dat aan je lijf of gaat het in je kop dan steeds rond?
Allebei. Dus mijn maag krampt helemaal samen. En ik ga, weet je wel, ik durf niet meer op de voorgrond te trainen. Dus ik trek me terug. Ik durf me niet uit te spreken over dingen waar ik toch best wel een stevige, nou ja, mening is niet goed, maar toch wel een stevige idee over heb. Ja. Daar durf ik me dan niet meer over uit te spreken. Ik hou me klein. Ik hou me vooral heel erg klein, dat denk ik. Want ik denk dat als ik dit niet zou hebben, denk ik dat ik nog 20, 50 meer blogs zou hebben geschreven. Maar heel veel dingen durf ik niet uit te dragen, omdat ik bang ben dat ik niet het hele plaatje zie.
Ja, ja. Dus je houdt je klein aan en dat doe je onder andere door je in te houden met informatie delen. Doe je dat ook nog op andere manieren jezelf klein houden?
Ik denk ook maar niet durven uitspreken bij bepaalde groepen. Ja. Dus terwijl anders zou ik wel achter mijn dingen aangaan, mijn vragen stellen. Dus ik ben toch sneller bang om domme vragen te stellen. Terwijl ik ben eigenlijk sterk van overtuigd dat domme vragen niet bestaan.
Nee, en zeker niet gezien vanuit jouw profiel eigenlijk, toch?
Ja, klopt. Ja, ja.
Ja. Hey, en ben je hier dan met dit thema of met die onzekerheid ook actief mee aan de slag? Of kies je er wel nu nog voor om jezelf comfortabel te voelen en dat uit de weg te gaan, die dingen, zeg maar?
Beide. Ik ga het wel de hele tijd aan en ik spreek erover met anderen, maar ik heb nog niet dat ik in de wereld dat zeg, zeg maar.
Nee.
En af en toe dan komt er een moment en dan deel ik weer een post waar daar van alles gebeurt en dat ik een reactie op krijg. En dat is natuurlijk ook heel veel van gewoon voor mijn eigen reflectie.
Ja.
En dan ga ik het wel aan, want een van mijn dingen in mijn design ook is dat ik de confrontatie uit de weg ga. Dus ja. Op het moment dat dat gebeurt, ga ik het wel aan. Dat ik zeg, hey, ik merk dat ik hier word getriggerd. Wat bedoelde je hiermee? Toen heb ik het ook uitgesproken. Toen was het verder ook helemaal oké.
Ja.
Maar ik merk wel bijvoorbeeld, je hebt een immersion, zo heet dat. Als je meerdere dagen een human design experiment aangaat met elkaar.
Mm-hmm.
Dat ik daar wel denk van, oh ja, ik merk dat ik daar weerstand op heb. Omdat ik ja, straks dan krijg ik, zeg maar, wordt er met het vingertje gewezen omdat ik niet... Het niet op de goede manier doe of zo.
Ja, ja. Dus aan de ene kant soms dan ontwijken of kies je gewoon de juiste mensen uit bij wie je wel je ding kunt doen en jezelf kunt zijn. En een andere manier waarop jij met je onzekerheid omgaat is door het bewust wel aan te gaan. En het heel erg bij jezelf te houden. En dat hoor ik jou ook doen. Jij zegt namelijk, ik merk dat dit en dit met mij doet.
Ja.
Ja. Mooi. Ja. Nog andere tips voor het omgaan met onzekerheid, met jou, bijvoorbeeld jouw specifieke onzekerheid? Want ik denk, wat jij nu noemt, Hiske, is iets waar menig carrière switcher ook mee deelt.
Ja, zeker.
En ik, me included.
Ja, heb jij nog een tip voor mij? Misschien, hoe doe jij het?
Hoe doe ik het? Ik heb niet toevallig, ik heb vorige week een podcast opgenomen met een van mijn mastermind buddies, omdat ik een negatieve review had gekregen op mijn masterclass. En ik merkte dat dat ook van alles met me deed. Maar er zijn verschillende manieren waarop ik reageer. Dus als ik lekker in mijn vel zit, dan kan ik echt heel veel hebben. En dan doet zo'n opmerking of een opmerking tijdens mijn masterclass dat mijn Brabants accent te veel aanstaat. Of een mailtje van, jeetje, wat ben jij duur? Dat kan niemand toch betalen als sociaal dat je dit bedrag vraagt. Dat soort dingen. En zo kan ik dan heel goed hebben. Maar toen ik die review op mijn masterclass kreeg, zat ik zelf even niet helemaal lekker. En dan doet dat echt van alles met mij. Maar vervolgens probeer ik wel te kijken. En dat is eigenlijk met alle dingen die op mijn pad komen, zeg maar, die minder fijn zijn. Is ik stel mezelf dan de vraag, wat is dit de bedoeling is? Dus welke les komt dit mij brengen? En toen heb ik er vorige week, in het geval van die review, voor gekozen om er een podcast over op te nemen. En dan weet ik zeker dat ik daar ook mensen mee... Ik heb bijvoorbeeld ook ooit een podcast over opgenomen over investeren in jezelf. En hoe ik daar tegenaan keek. En daar heb ik ook best wel mijn uitgesproken mening in gedeeld. En dan krijg ik nog wekelijks berichtjes op, zowel positief als minder fijn voor mij onderhand. Dus ik doe het toch gewoon. En als iemand, of als ik dan iets vervelends tegenkom, dan stel ik mezelf de vraag wat dit de bedoeling is. Of wat voor les komt het me leren. En dan kan ik nou heel stoer zeggen, maar de ene keer lukt me dat beter dan de andere keer.
Ja. Ja, maar dat is wel heel herkenbaar. Want ik merk heel erg dat als er iets vanuit mijn kern komt, zeg maar, waar ik echt helemaal achter sta, dan kan ik inderdaad precies wat je zegt, kan ik heel makkelijk hebben wat iemand daarover vindt. Dan denk ik, ja, nou, dan lees je het toch niet. Ja, weet je.
Ja.
Ook over mijn teksten bijvoorbeeld. Dan mijn moeder is best wel kritisch. En ik heb niet van een vreemde. die reageerde daar dan ook op. Dat ik ook echt dacht, ja, weet je, jij bent ook mijn doelgroep niet. Dan lees je het maar gewoon niet.
Ja.
En dat ik zo steady en zeker was van mezelf, van mijn eigen tekst of van mijn eigen blog of whatever, dat ik dat heel makkelijk naast me neer kon leggen. Maar inderdaad, als je een beetje niet lekker in vel zit, dan dat is echt belachelijk. Want dan heb je, weet ik veel, 100 goede reviews, heb je er één die slecht is en die komt binnen.
Ja, ja, dat inderdaad. En wat jij zegt, herken ik ook. Weet je wel, toen ik net was begonnen met ondernemen, want toen deed ik nog deels freelance klussen en deels was ik al begonnen met mijn coachpraktijk, maar toen kreeg ik van een oud collega vaak berichtjes op wat ik dan bijvoorbeeld post op LinkedIn. En dat raakte mij ook heel erg, maar dat was een hij, sowieso, en 50 plus, dat was niet echt mijn doelgroep. En toen trok me dat heel erg aan inderdaad, en nu denk ik, nee, jij wordt nooit klant bij mij, dus dat maakt me niet uit. Hoe heet ze nou ook alweer? Brené Brown heeft daar zo'n quote over. Hoe gaat hij ook alweer? Weet jij?
Nee.
Als je niet in de arena staat
oh, ja.
En je ass gekickt krijgt, dan hoef je mij ook niet van feedback te voorzien. Ik doe maar voor bewust het Nederlands, want mijn Engels, in tegenstelling tot dat van jou is echt op zo'n Louis van Gaal. Dus, nee, maar dat is dat onderscheid probeer ik inderdaad wel te maken. En ik moet heel eerlijk zeggen, die vraag die ik mezelf stel, wat komt het me brengen? Soms denk ik, zit ik zo niet lekker in mijn vel dat ik denk, fuck you met je les. Ik heb helemaal geen zin in deze les, man. Ga je? Maar er komt altijd een moment dat ik er even afgekoeld ben of iets minder, weet je wel, dat ik mezelf wel die vraag kan stellen en dat ik denk, ja, inderdaad, dit heb ik hier te leren of dit heb ik ermee te doen. In vorige week die podcast maken was over wat een negatieve review met mij deed en hoe ik omga met feedback en kritiek. Ja,
precies. En dat is inderdaad ook toen ik een bepaalde post plaatste waar ik een andere mening deelde dan anderen. En daar iets op terugkreeg. Toen dacht ik ook, ja, maar Hiss, dat had je kunnen verwachten. Want je wist dat je daar onzeker over voelde. Dus sowieso dat het universum jou iets kon brengen om dat zichtbaar te maken.
Ja, dat en weet je wat ook is, wat ik heel erg fijn vind aan jou en wat ik heel erg fijn vond aan onze reading, is dat jij juist zo van de praktische voorbeelden bent en het heel en tot leven wekt eigenlijk, zeg maar. En daarmee uitlegt, dat is ook de manier waarop ik werk in mijn bedrijf. Dus ik gebruik zeker theorie, maar ik doe er heel veel en dan ook vaak nog met leedvermaak. Situatie van mezelf in benoemen, waar ik mee de mis in ben gegaan, of om dingen uit te leggen, of hoe bijvoorbeeld dingen in onze relatie werken, omdat je daarmee bepaalde communicatiepatronen helder krijgt, en hoe, zodat mensen dat herkennen en op zichzelf kunnen toepassen. Dus mocht je aan het luisteren zijn en je bent ooit plan bij mij geweest, of je leest inmiddels mijn nieuwsbrieven en je ziet daar al die voorbeelden in terugkomen en je vindt dat lekker, nou, Hiske is de human design reader die het op deze manier aanmaakt. Vind ik super prettig, want ik herken wel wat jij zegt. Hè, toen ik Human Design op mijn pad kwam, ik heb waarschijnlijk ook dat boek gelezen, wat jij bedoelt, dat Nederlandse boek wat er is. En dingen opgezocht in het Engels vond ik heel moeilijk. En niet Nou, ik kan wel Engels lezen, heel slecht uitspreken, maar ik vond het best wel, wat jij zegt, heel complex. En dan is het gewoon lekker als iemand met super duidelijke praktische voorbeelden uitlegt van hoe het zit, dat ik denk, oh ja, zo werkt het zo bij mij.
Ja, precies, ja. En dat is het ook. En ik heb ook veel van die kennis vergaard door mijn readings te doen, hoor. Omdat mensen dan zeggen, bij mij zou dat dan kunnen zijn dat, en dan geven ze een voorbeeld, en dan is het, ja, soms is het hem en soms is het hem niet. Ja. En die neem ik dan ook weer mee, weet je wel. Die neem ik ook weer mee in mijn volgende readings. En ja, ik weet niet, voorbeelden, ik heb altijd voorbeelden nodig gehad. Droge kennis doet niks, zeg maar.
Nee, bij mij ook niet. Die mening die deel ik echt helemaal. Ik denk dat wij daarom ook wel matchen.
Ja, precies. Ja,
mooi. En wat ik ook gaaf vind, want ik zie ook wel een klein beetje een rode draad, want jij zegt net, ik heb echt superveel kennis vergaard in de praktijk, in readings, door informatiestukjes te verzamelen op internet, overal. Dit is ook weer iets wat jij jezelf hebt aangeleerd. Net als het copywriting vak.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het onderdeel daarvan, zeg maar, dat copywriten. Ik heb gewoon altijd al. Ik ben altijd goed geweest met tekst. En ik heb altijd interesse gehad in tekst. En dat heb ik gewoon eigenlijk al mijn hele leven ontwikkeld. Zonder dat ik me daar bewust van was.
Ja.
Dus ik vond het ook leuk om de verslagen te schrijven. Ik was altijd degene die de edit deed aan het eind. Weet je wel, dus dat zijn allemaal dingen die waar je stiekem al aan het opbouwen bent.
Ja.
En hiermee was het ook, ja. Ik heb. Dat staat dus ook in mijn design, maar als ik ergens interesse in heb, en ook met zelfontwikkeling heb ik dat in general ook, en nog een onderwerpje over gezondheid, daar heb ik dat ook, dan ga ik gewoon een soort van all-in en dan wil ik alleen maar informatie vergaren en ik bouw een soort van plaatje waar al die stukjes in passen en dan overal waar ik nog een gat zie, daar ga ik achteraan om dat te vullen, om te kijken, maar hoe klikt dit in elkaar en... En dan komt er een nieuw model of een whatever. En maar hoe matcht dat dan weer met dit? En hoe, dus ik ben continu bezig om op die manier mijn wereldbeeld eigenlijk zo in elkaar te klikken.
Ja.
Dus dat is iets wat eigenlijk al heel natuurlijk kwam. En ik heb wel het moment gehad dat ik dacht, ik moet dan een opleiding doen als ik dit voor mijn business wil gaan doen. Ja, alleen het systeem zegt, luister naar je lijf. En mijn lijf zei heel duidelijk, nee.
Ja, supermooi. En ik vind dit echt... Wat ik vaak tegen carrière switchers zeg, is 9 van de 10 keer hoef je helemaal niet terug naar school en weer een hele opleiding volgen, omdat ze daar vaak tegenop zien. En weet je, jij bewijst het maar eens gewoon 2 keer. En dan is het echt niet dat je zomaar aan het doen bent, want je verzamelt je informatie wel, maar het hoeft niet altijd op de klassieke manier. En dat vind ik echt super gaaf. Weet je, trainen, copywriting, fotograaf, interieurstylist, VA, weet ik het. Er zijn verschillende mensen die VA willen worden, daar een opleiding van 7000 euro voor doen. Maar dat hoeft niet per se. Mag wel als je dat heel lekker vindt. Of als je denkt, nou, dan heb ik in ieder geval de handvatten. Maar je kunt ook superveel informatie vergaren op internet over e-mailmarketing. Daar bestaan een heleboel gratis dingen over. En jezelf daar dingen eigen in maken. Of wat voor kant je dan ook op wil in het VA-schap. Dus nou vind ik wel, dat is een mooie les. Mooi dat je die wilt delen.
Ja, en sowieso ook, weet je, als je een opleiding al hebt gedaan, dan heb je al zoveel kennis vergaard. Alleen, het is niet vaak de kennis die je verwacht of zo. Dus stel, je hebt een designopleiding gedaan en dan verwacht je, dan weet je al, ik heb daar leren tekenen. Nee, je hebt in teams gewerkt, weet je al, je hebt leren communiceren, je hebt... Ik heb me dus eigen gemaakt dat ik goed was met reports opbouwen. Dus het is, je leert eigenlijk veel meer tussen de regels door dan dat je eigenlijk de vakken hebt gedaan.
Ja.
En dat kun je allemaal weer meenemen. En heel vaak zijn de dingen die je daar naar jezelf toetrok, ook de dingen die je leuk vond, omdat het makkelijk ging, want je stond een deadline op of iets dergelijks. En bij de een was het inderdaad foto's maken of video's maken. En bij de ander was dat het rechtsboek uit zijn hoofd leren of whatever.
Ja.
Maar weet je wel, dat zegt vaak wel iets over waar je skills liggen. Ja. En als je dat gewoon opnieuw repurposed. Ja, eigenlijk ja, dan net als met ervaring wat je opdoet in het bedrijfsleven.
Ja. Ja, dus weet je wat er vaak tussen komt te zitten? En dan is eigenlijk weer het cirkeltje een beetje rond waar we mee begonnen is je mindset. Dus dat stemmetje dat tegen jou gaat zeggen, ja, jij bent niet goed genoeg. Ja, wie zit er nou op jou te wachten? Ja, er zijn er al zoveel en die hebben wel 5 jaar ervaring. Waarom zou jij hierin beginnen? Dat is wat ons vaak in de weg zit. Want die talenten of die superpowers of wat jou van nature supergoed afgaat, wat je echt in heel veel functies in kunt zetten... Die heb je. Die heb je nou eenmaal. Die kan je niet verliezen. Dat is wat jij van nature bent en wat je doet. Ja. En het stemmetje wat er tussendoor komt, ja, die maakt het ons ooit verrekt en lastig.
Ja, en dat is het ook het lastige. Want we zijn natuurlijk heel erg gewend om lekker te doen wat we kennen. En op het moment dat je überhaupt al buiten de deur gaat kijken van, oh, zou er ook iets anders zijn? Ja, dan is je mind zo snel om dat helemaal af te schieten. En wie ben jij om dat te doen?
Ja.
Maar dat is super zonde, want sowieso alles, je kan alles leren.
Ja, en sowieso al de mensen die nu al wel die 5 jaar ervaring hebben, bij wijze van, die zijn niet vanzelf bovenop de berg gevallen. Die zijn ook onderaan begonnen met lopen.
Ja, en zolang je maar zorgt dat je het leuk vindt als je er naartoe loopt,
ja.
Dan kom je er wel. En weet je, en ook als je eerst de, weet ik veel, pad aanneemt en onderweg tegenkomt dat je eigenlijk pad B leuker vindt. Kijk, ik dacht echt oprecht dat ik tekstschrijven, ik had het ook heel erg in mijn hoofd bedacht en iets minder in de praktijk. Dus dat is ook wel een tip die ik mee kan geven. Ga het eens proberen. Ik had heel erg in mijn hoofd bedacht, ik wil tekstschrijver zijn. En toen dacht ik, nou, waar kan ik altijd over schrijven? Nou, dat is zelfontwikkeling, vond ik heel erg leuk. Dus ik dacht, ik ga coaches en healers en zeg maar de spirituele hoek. Daar ga ik voor schrijven. Maar toen had ik 1 keer een webtekst geschreven en mijn idee was, de tweede keer, dat gaat dan makkelijker, want ik heb het al een keer gedaan. Maar de tweede keer dacht ik alleen maar, weer een webtekst over hetzelfde onderwerp, eenzelfde coach die eigenlijk hetzelfde doet, omdat ze niet durven te kiezen.
Ja, ja.
En toen dacht ik, ja, eigenlijk vind ik het helemaal niet leuk. Weet je wel, dat had ik niet kunnen bedenken achter mijn tekentafel.
Nee.
Dus het is echt het uitproberen en dan erachter komen terwijl je het doet van, eigenlijk vind ik het helemaal niet zo leuk.
Ja, of misschien vind je maar een heel klein onderdeeltje leuk. En dat is het, weet je, je vindt meer antwoorden in beweging dan in gedachten. Wat we vaak doen inderdaad is het zitten te bedenken in ons hoofd.
Precies dat.
Ja. Hey, als we nog, ik zit ook met de schuin ook naar de klok te kijken. We zouden er wel een 4-like van kunnen maken volgens mij. Maar als je nog zou mogen afsluiten met 1 tip of 1 advies voor de carrière switcher die naar deze podcast luistert, wat nog niet genoemd is. Wat zou je dan zeggen?
Ja, vanuit het human design perspectief zou ik je zeggen, kijk eens even naar je human design en ga eens je beetje inlezen over je strategie. En je strategie is namelijk hoe jij met energie omgaat en hoe je eigenlijk soepeler kan bewegen in, ja, met de energie die je hebt. Ja. Want op het moment dat je een manifester bent, ga informeren. Want als je gaat informeren, dan gaat de weg eigenlijk open. In plaats van dat mensen, zeg maar, als een soort van roadblock voor je blijven staan.
Ja.
Als je een generator bent, ga reageren. Want als je in respons gaat, dan weet je, dan toets je continu aan je lichaam of je wel of geen energie ergens voor hebt. Terwijl als je gaat initiëren, dan ga je eigenlijk tegen jezelf inwerken.
Ja, dan is het eigenlijk het vanuit je hoofd zitten te bedenken waar we het net over hadden, toch?
Ja, zeker. Ja. Terwijl eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is, nou ja, je lichaam te vragen door er tegenaan te lopen, zeg maar. Dus door in de buitenwereld. Je voelt het wanneer je ergens enthousiast van wordt. Om dat dan vervolgens te gaan volgen. Want dan heb je ook de energie ervoor. Dus dan heb je ook niet dat je vervolgens inderdaad te veel aan het denken bent, maar dat je ook je lijf meeneemt daarin.
Ja.
En als projector is het dan bijvoorbeeld heel belangrijk om te wachten op de uitnodiging. En dit is eentje die projectors niet zo graag horen, want die zijn heel ongeduldig. Tenminste, niet allemaal, maar regelmatig, laat ik het zo zeggen. Maar op het moment dat je echt wordt uitgenodigd om jouw skills te delen, dan komt het ook echt goed aan. En dan ga je ook zoveel meer energie eruit halen, omdat je wordt gehoord, weet je wel. Je wordt gezien, je wordt gehoord en jouw advies wordt ten harte genomen. In plaats van dat je maar gewoon tegen iedereen loopt te schreeuwen, bij wijze van spreken, wat er allemaal anders moet, zoals ik dat ook deed. Niemand heeft de oren naar. En het krijgt geen voeten in aarde, zeg maar.
Ja, mooi. Dus sowieso is een tip, zoek even op welk type je bent en wat voor strategie erbij hoort. Want hoe ik human design heel erg inzet, of hoe ik het zie, is altijd dat je duidelijk wordt wat jouw signalen zijn en dat je weet hoe je daarop kunt reageren. Maar dan doe ik het echt op zo'n boerenfluitje vertalen, hoor, want ik ben natuurlijk geen human design expert, maar klopt dat zo ongeveer?
Ja, zeker. Ja. Als je iedereen heeft binnen het type in elk geval heb je een soort van uiting waarin je weet, hey, ik zit op de goede weg. En je hebt een uiting waarvan je weet, oh, roadblock, er gaat even iets niet helemaal goed.
Ja.
En voor de manifester is het positieve, is zeg maar een gevoel van kalmte en peace. En dat is waarom ik af en toe Engelse woorden gebruik, want dan kom ik er niet uit in Nederlands. Een bepaalde rust, zeg maar, een diepe rust. En als je even niet zo lekker, dan word je boos als manifester. Ja. Voor een generator of manifesting generator, dan heb je een gevoel van satisfaction. Dus echt zo'n tevredenheid, ja, dat je zo op de bank ploft en je denkt, ah, oh, dit is echt heel erg
lekker.
Ja. Maar als je niet zo lekker zit, dan is het frustratie. Dus als je heel vaak tegen frustratie aanloopt, ja, dan weet je dat het signalen zijn dat je eigenlijk tegen jezelf ingaat. Ja. Voor een projector is het bijvoorbeeld een gevoel van succes voor jezelf of voor een ander. En dat je echt gezien voelt. Dat is voor een projector. Maar heel erg bitterheid. Op het moment dat je eigenlijk tegen je eigen design ingaat.
Ja, het verzuurde. Daar ken ik wel bij sommige projecten. Ja.
Ja, en dat, ja, dat verbitterde, dat verzuurde. Dat,
ja.
En voor de reflector bijvoorbeeld is het, die hebben we nog niet echt genoemd, dat je heel erg verrast wordt door het leven. Dat is de positieve uiting. En als je echt niet helemaal lekker in je vel zit en tegen jezelf ingaat, dan ben je eigenlijk continu teleurgesteld in iedereen en alles in het leven. En continu disappointed. Oh.
Ja, mooi. En dit is echt, nou, ik denk nog geen 0,3 van de informatie die er allemaal is. Dus mocht je hier meer over willen weten, ik weet dat jij sowieso een leuke cursus hebt, maar je kunt ook bij jou een reading boeken, Hiske. Wil je daar kort iets over vertellen? En dan doe ik daar in de show notes ook nog een linkje naar. Want mochten de mensen die nu aan het luisteren zijn en denken, wow, ik vind dit echt heel interessant, ik wil er meer van weten, dan kunnen ze doorklikken naar jou.
Ja, ik geef je inderdaad readings. Dus dan neem ik je eigenlijk helemaal mee door je eigen design. En dan geef ik je ook handvatten, dan geef ik je aan wat je skills zijn en je valkuilen. Maar dan gaan we ook een beetje het gesprek aan van oké, waar loop je tegenaan en hoe kun je dat vanuit een designperspectief oplossen?
Ja.
Dus dat is altijd heel erg leuk, ook omdat je heel praktische handvatten krijgt om daarna mee te gaan experimenteren. Want uiteindelijk is dat het belangrijkste, dat je er iets mee gaat doen.
Ja.
En dan ga je ook heel snel merken wanneer het een of het ander is. Dus als je namelijk meer in je design leeft, dan voel je ook dat het veel meer gaat stromen. En als je er tegenin gaat, dan ga je ook sterker merken, oh wow, hey, ik loop hier ja, ik noem dat poep door een trechter. Dat is een uitspraak van mijn broer. Dan stroomt het zeg maar niet.
Ja.
Dus dat is een reading. Je kan ook, als je een generator of een manifesting generator bent, dan kun je een cursus doen. Dat is om die echt te gaan oefenen met die respons. Dat je lichaam gaat vertrouwen van, oké, hoe voelt dat voor mij? En hoe weet ik welke kant ik op ga, zeg maar.
Ja, super gaaf. En ik weet dus uit ervaring dat het echt heel waardevol is en heel gaaf is om te doen. En niet alleen als kerstpakket. Dus mocht je deze podcast op 7 februari, de datum dat die is opgenomen of later in het jaar aan het doen zijn, echt dikke aanrader.
Top.
Riske, dankjewel.
Heel graag gedaan, ik vond het erg leuk.
Ja, vond ik ook. Laat het me weten als deze aflevering echt iets voor je heeft gedaan. Ik ben namelijk super benieuwd. DM op Instagram of stuur me even een mailtje. Alle relevante linkjes vind je terug in de omschrijving van deze aflevering. En als je deze aflevering heel erg waardeerde en denkt, ja, dit moeten meer mensen horen, dan zou je niet alleen mij, maar vooral ook hen heel erg helpen als je deze aflevering deelt in jouw netwerk. Of als je mijn podcast een review geeft, zodat andere carrièreswitchers dit ook kunnen horen. En tot slot, wil je meer hiervan en ben je nog niet geabonneerd op mijn podcastkanaal? Volg mij dan, zodat je notificaties krijgt als er een nieuwe aflevering online staat. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende!